Er staat van alles in de krant. Iedere week opnieuw. Ik begrijp ook niet hoe ze die bladen helemaal weer vol krijgen. Elke dag. Maar een van de opmerkingen hoorde ik vanmorgen in een dienst was dat het land van ooit failliet was. En al die aandeelhouders die hebben de aanduidingen niet goed gelezen. Dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Het vloog mij een beetje naar mijn keel. Het land van ooit is niet failliet. U en ik hebben een geweldige toekomst als je gelooft in de Heer Jezus. En in het verleden behaalde resultaat, het kruis van Golgotha, is garantie voor de toekomst. Dus die berichten mag u met een behoorlijke schep zout gaan lezen. Romeinen 9. We zijn heel schoorvoetend in Romeinen 9 begonnen met de eerste 5 versen. We gaan nu bij vers 6 beginnen. Romeinen 9 vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En zij zijn ook niet allen kinderen omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen van de belofte gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca, bevrucht van één man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen, zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zoudt tegenspreken, zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik? En als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken door voorwerpen van de toorn die ten verderve toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dan ga ik verder met vers 30. Wat zullen we dan zeggen? Dit heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit het geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Broeders, de begeerte van mijn hart en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik betuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben ze zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Iets verderop in datzelfde hoofdstuk, vers 8. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonder te zijn, gelijk geschreven staat? Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen? Tot zover vanavond. Elke keer vooraf aan deze dienst is er een kort moment van gebed. Wij noemen dat de consistorie, anderen noemen dat gewoon de keuken. Daar is het namelijk. En daar hebben we gezegd, het is een heel moeilijk stukje vanavond. Nu zijn de mooie dingen van de Heere altijd moeilijk. Dat kan ik ook niet veranderen. Want de Heere is zo groot, zo overweldigend, zo majesteitelijk, dat je onmogelijk met je eigen gewone intelligentie de dingen van de Heere zou kunnen pakken. En toch wil de Heere ons ook vanavond hele bijzondere dingen zeggen. Die zijn niet zo makkelijk. Want we hebben net al een paar teksten gelezen van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, daar zit je dan maar mooi mee. Als God je dan gehaat heeft, dan kun je springen wat je wilt. Dan kun je je best doen tot aan het oneindige. Maar je komt er toch niet, want de Heere heeft je gehaat. Dat is bij voorbaat al eventjes geregeld. Dit soort conclusies worden hieruit getrokken. En de uitverkiezing, dat zie je maar weer, hè. Je weet het maar nooit. En als je dan zegt, ik heb de Heer Jezus aangenomen. Ja, maar als God je gehaat heeft en je hebt de Heer Jezus aangenomen, dan heb je iets voor jezelf gepakt, wat helemaal niet voor jou was. Je hebt een gestolen Jezus. Taal die je misschien kent. Die in elk geval gebruikt wordt, die taal. We zitten midden in onze problemen. Dit is niet het makkelijkste stukje van de brief aan de Romeinen. En dit wordt dan weliswaar de makkelijkste brief van Paulus genoemd. Nou ja, hoe het dan met die andere brieven moet, is misschien helemaal een vraag. Maar dit is helemaal niet de makkelijkste brief van Paulus. Dit is een van de allermoeilijkste brieven van Paulus. In elk geval begint ons stukje met de tekst in vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord van God vervallen zou zijn. Geen faillissement, geen enkele inperking, niets. In het verleden behaalde resultaat is garantie voor de toekomst. Hou dat vast. Daar kun je rustig in beleggen. Er gebeurt je niets. Die belegging is namelijk beleggen in de Heer Jezus. En in ons stukje van vanavond stond nadrukkelijk, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En iets verderop, al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Het woord van God kan dus niet verbroken worden, het woord van God blijft overeind. En een ieder die hem, in hem gelooft, en op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd worden. Als je daarin investeert, zul je niet beschaamd uitkomen. En als je de naam van de Heer aanroept, zul je behouden worden. En u gaat dan zeggen, ja maar hoho, dan ga ik natuurlijk onmiddellijk erachteraan zeggen, ja maar Jacob heeft die lief gehad en Esau heeft die gehad. En als de Heere God mij haat, dan kan ik dit wel claimen, dan kan ik dit wel zeggen en springen en hossen en misschien wel belijden en misschien uitjubelen vanavond, maar dan heb ik het toch niet. Want de Heere heeft kennelijk een heel ander plan met mij, die wil mij misschien wel verharden, die wil mij misschien wel verloren laten gaan. De Bijbel zegt dat God niet wil dat er één van jullie hier zittend verloren gaat. Dat mag ik echt in de naam van de Heer Jezus prediken. Niet één van ons hoeft verloren te gaan. Niemand. De teksten die we hier zo moeilijk vinden in Romeinen 9 en 10 hebben wel terdege betekenis. En die zijn niet onbelangrijk. Maar u mag ze nooit verbinden met uw eeuwig heil. Uw eeuwig heil hangt samen met het geloof in de Heer Jezus. En de enige mogelijkheid om bij God in de hemel te komen is de Heer Jezus. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Hoor je het goed? Zou je dat nu durven? Zou je nu durven zeggen, ik wil niet naar bank A, B, C, D, of ze wel of niet gefuseerd gaan worden. Het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik wil alles investeren op hem. Ik wil op hem mijn geloof bouwen. Dat is mijn vastigheid. Dat is een vast fundament. En dat land van ooit gaat nooit failliet. 1 Petrus 1. In de hemelen bewaard is die erfenis. Daar kan geen mot in doorvreten, geen roest iets aantasten. De enige echte zekerheid is de Heer Jezus. Hij is onze zekerheid. Hij is onze vastigheid. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En wie de naam van de Heere aanroept, zal behouden worden. Stel nu eens dat je al die andere teksten nog niet kent, die moeilijke teksten. Dan zou je dus nu, vanavond kunnen zeggen, zo, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Daar leg ik mijn hand op. We zijn zo ingewikkeld geworden. Jaren terug kreeg ik een verzoek om in het ziekenhuis in Arnhem te komen. Daar lag een meneer op een bepaalde afdeling. En die lag naast, nog een meneer, en die meneer naast de patiënt, die had een headphone op, zo'n koptelefoon op, en die had een bandje opstaan over een preek van dato. En dat sloeg kennelijk in, dat was nogal raak, en die man die was er zo geweldig blij mee. En die andere meneer die zegt van, zo, word je daar vrolijk van? Word je daar blij van? Ja, zei hij, moet je eens luisteren. En vindt die man, die ging ook luisteren. En die zei, dat wil ik ook wel. Of daartoe maar even naar het ziekenhuis in Arnhem wilde komen om eventjes een preek te houden. Ik kon niet. Ik had het wel willen doen hoor. Maar ik kon onmogelijk. Maar ik had een vriend daar vlakbij wonen. En ik zei, Jan, zou je even naar het ziekenhuis willen gaan, kamer zo en zo? En zou je die meneer even willen opzoeken? En zou je hem willen vertellen dat alleen door het geloof in de Heer Jezus er redding en heil is? Nou, dat deed Jan, mijn vriend. En die ging er naartoe, las Johannes 3, vers 16 voor. En heeft aan de hand van Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, hem het evangelie uitgelegd. En hij bekeerde zich. Heb je wel een Bijbel? Nee, heb ik niet. Nou, het gaat. Ik breng je morgen een Bijbel, zei Jan. De volgende dag, Jan weer er naartoe, Bijbel onder de arm, had Johannes 3, vers 16 onderstreept. En zo opnieuw datzelfde stukje tekst gelezen en opnieuw de blijdschap, opnieuw gedankt, opnieuw gesproken over de Heer Jezus leren kennen als je heiligt, als je verlost. Die man die kreeg die Bijbel, Johannes 3 vers 16 was onderstreept, legde daar zijn vinger bij zo. En die kwam er niet meer weg. En toen wou je aan afscheid nemen, wou hem een hand geven. Kon niet. Het is niet gelukt. Jan staat voor het raam, zwaaide nog. Hij zwaaide ook met zijn hoofd, niet met zijn vingers. Jan loopt een eind die gang in, loopt weer terug. Dit zag hij. De meneer is een paar dagen later overleden. Daar staat het. En ik leg mijn vinger erbij en ik haal mijn vinger daar niet meer van vandaan. U vindt dit een verhaaltje van een scheurkalender. Nou, misschien komt het daar nog een keer op, maar het is niet uit een scheurkalender, het is echt gebeurd. Maar heb je dat zelf gedaan? Heb je zelf ooit gezegd, de naam des Heren aanroepen, Heer Jezus? En ik zal niet beschaamd worden en ik zal behouden worden. Al die op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen en zal behouden zijn. Dat betekent heel eenvoudig dat je de Heer Jezus mag leren kennen als je heiland en als je verlosser. Moet je doen. Die hand van NATO bij de deur, ik sta er toch niet trouwens, doet het dan niet meer toe. De hand van de Heer, uitgestoken naar jou, in de Heer Jezus, is veel en veel belangrijker. Hij steekt zijn hand uit en zegt, als je in mij gelooft, zul je niet verloren gaan. Heb je het eeuwige leven? Heb je? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar hoe kunnen dan die moeilijke teksten in Romeinen 9 terechtkomen? In Romeinen 8, een hele tijd terug, hadden we dat prachtige, schitterende, dat God ons gekend heeft, dat hij ons bestemd heeft om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, dat hij ons geroepen heeft en dat hij ons gerechtvaardigd heeft, puntje 4, en dat hij ons verheerlijkt heeft, puntje 5. Dat waren die 5 kernwoorden die achter elkaar in 1 tekst voorkomen. En we hebben toen gezegd dat jij en ik, die geloven in de Heer Jezus, een buitengewone toekomst tegemoet gaan. We zullen daar zijn waar de Heer Jezus is, in het land van ooit, daar zullen we zijn. En we zullen bij hem zijn en bij hem blijven wonen. Onze schitterende toekomst is de Heer Jezus. We gaan hier vandaan. We horen hier niet eens. We zijn hier vreemdelingen, bijwoners. We horen daar waar de Heer Jezus is. Nou, dat gaat komen. Dat gaat misschien heel binnenkort gebeuren. We gaan naar de Heer Jezus. Uw en mijn positie in Christus is schitterend. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je geweldig gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Er is niets meer dan dat. Alles heb je gekregen in hem. Schitterend is het. Geweldig is het. De Heer Jezus, hij is het. Hij is alles voor je. Maar Romeinen 9 zegt, maar je bent ook nog op aarde. En Israël is ook nog op aarde. Beste mensen, het onderwerp in Romeinen 9 is anders dan het onderwerp in de eerste 8 hoofdstukken van deze brief. Nou ja, dat is Bijbelstudie. En het is altijd moeilijk om in een heel groot verband Bijbelstudie te doen. Want misschien komt niet iedereen mee. Misschien denkt iedereen, ja, dat is een beetje te zwaar of een beetje te moeilijk. Of dat is niet voor onze jongeren bedoeld. Nou, het is voor ons allemaal bedoeld. Je moet je in de eerste plaats goed realiseren dat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God bent. En dat je door het geloof in de Heer Jezus deel uit bent gaan maken van de gemeente. En dat die gemeente hier niet hoort, dat de gemeente wordt opgenomen, dat die gemeente hoort waar de Heer Jezus plaats is gaan bereiden. In het huis van de Vader, daar hoor je, daar zul je zijn, daar brengt hij je. Dat hoef jij niet te doen, dat doet hij. Daar heeft hij plaats bij, dat hoef jij niet te timmeren. Misschien heb je een oud krotje gekocht, mijn zoon heeft zo'n oud krotje gekocht in Reis. Nou, dat is waarschijnlijk geen balk goed, maar alles afbreken en alles opnieuw beginnen. Maar goed, hij is drukdoende. Maar als het om het huis van de Vader gaat, hoef jij niks te doen. Hij, onze Heer Jezus, zegt, ik ga plaats bereiden. En als jij komt, alles in orde. Je bent je gespreid. Ik weet niet of we een bed hebben daar in de hemel, maar goed, denk ik. We gaan bij de Heer Jezus komen. Als het om onze positie gaat, als het gaat om de vraag, hoe ziet God mij nu? Alles vlekkeloos. Er is niets meer overgebleven wat nog verandering behoeft. Hij zorgt ervoor, zegt Efeze 5, dat je zonder smet, zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem zult staan. Dat is niet jouw werk, dat is zijn werk. Hij doet het. Nog steeds. En Romeinen 9 zegt, maar ja, we zijn toch ook nog een getuigenis van God op aarde. En dat betekent dat er nogal wat vijven en zessen zijn. En nu wordt het moeilijk. Ik probeerde duidelijk te maken in een studie, nog niet zo lang geleden, dat God toezeggingen heeft gedaan aan Israël, een onvoorwaardelijk land heeft gegeven. Of ze daar nu wel of niet overeenstemming in krijgen, ergens in Amerika zo'n conferentie hoort. Dat laat ik nu maar los. Ze beginnen in ieder geval te kletsen en te leuteren. Er komt wel weer een communiqué uit. Maar God heeft toezeggingen gedaan aan Israël. Hij heeft gezegd, moest luisteren, dat land van de Eufraat tot de Nijl en van de Nijl tot aan de Middellandse Zee, dat is van jullie. Hebben ze nog nooit gehad, Salomo ook niet in zijn tijd. Geweldig gebied. Dat land geef ik je, Abraham. Geloof je dat? Nou, kun je die sterretjes tellen? Nee, kon die niet. Kun je die korreltjes zand tellen? Ook niet. Ik geef het je. Onvoorwaardelijk. Voor jullie. Besnijdenis, Genesis 17, is een teken en zegen van dat verbond. Dat mochten ze voelen. Dat mochten ze ervaren in hun lichaam. Mannen die voor de voortplanting zouden zorgen, zou een zeer talrijk geslacht worden. Korreltjes zand, sterretjes, zo talrijk. Ze zouden het voelen. Ze moesten het voelen. Dat is de route. Ik geef het je. Voorwaarden? Nee, besneden. Alleen maar mensen die, laat me zeggen, Jood zouden zijn. Nee, ook mensen die voor geld gekocht waren. Of mensen die als een vreemdeling in hun huis geboren waren. Ook die werden besneden. Maar teken en zegel van dat verbond. In Genesis blijft het daarbij. In Exodus 24, dat heb ik uitgelegd, is er een nieuw verbond. God zegt, moest luisteren, hoe kun je nu van die zegen gaan genieten? Antwoord, als je doet wat ik van je vraag. En toen is daar een verbond gesloten. Zij, Israëlieten, hebben gezegd, wat u ook zegt, Heere God, wij zullen het doen. Nou ja, die waren net als de Hollanders, die beloven ook van alles en doen ook niks. Sorry hoor, u bent allemaal anders. Maar bij wijze van, hè. We zitten zo makkelijk met onze beloften, maar om het echt in te vullen is nog een tweede. Maar ze hebben toen gezegd 3 keer, Heere God, wat u ook zegt, wij zullen het doen. Alsof ze al iets konden. Ze konden helemaal niks. Ze hebben zich in Egypte niet kunnen verlossen. Ze hebben zich niet door de Schelfzee kunnen dwingen, dringen, zwemmen niet. Ze konden de overwinning over Amalek niet zelf. En ze hebben dat bittere water niet zoet kunnen maken. Ze hebben gewoon niks gekund. Helemaal niks. En dan zeggen ze, u zegt het maar hoor. U zegt het maar. Nou, dat is dan de schuldbrief die tegen hen getuigt in Colossense 2. Dat is die schuldbrief. Ze hebben gewoon 3 keer gezegd, wij zullen het doen. Hebben ze het kunnen doen? De Heere God zei, alsjeblieft, dit zijn mijn woorden. Zo ben ik. Dit is mijn wezen. De 10 woorden, het wezen van de Heere. En dit zijn mijn voorschriften. Als je dat doet, zul je optimaal genieten. Is dat gelukt? Nee. Nooit. En daarom zegt de Heere in Jeremia 31, weet je, het is door op heden allemaal misgegaan, maar ik zal een nieuw verbond met jullie sluiten. Ik zal mijn wet in je hart schrijven. Ik zal je mijn gedachten in je hoofd brengen. Ik zal het zelf gaan doen. Ik doe het. Jullie deden het niet, jullie konden het niet, jullie konden het gisteren niet en jullie kunnen het morgen ook niet. En ik ga een nieuw verbond met jullie aan. Jeremia 31. Gebaseerd op het bloed van het nieuwe verbond. De Heer Jezus. Hoort u het hem zeggen? Dit is het bloed van het nieuwe verbond. En nu moeten die mensen, al die Israëlieten, die moeten met Nicodemus leren uit de mond van de Jezus. Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je dat koninkrijk van God niet binnengaan. Je kunt het zelfs niet eens zien. En dat was de leraar van Israël nota bene. Dat was een van de kopstukken van de Universiteit van Jeruzalem. De leraar van Israël wist niet hoe hij dit moest uitleggen. Hoort u het zeggen? Als je niet opnieuw geboren wordt, Nicodemus, kun je dat koninkrijk van God niet binnengaan en kun je dat koninkrijk van God ook niet zien. Tussen al die duizenden Israëlieten in de dagen van Nicodemus waren er maar een paar, en ik denk de discipelen plus Nicodemus en Jozef en Arimathea en misschien nog een aantal, die hebben inderdaad begrepen, we moeten opnieuw geboren worden, er moet nieuw leven komen, want in de oude situatie redden we dit nooit, zullen we dat koninkrijk, dat getuigenis van God op aarde nooit binnen kunnen gaan, zullen we nooit kunnen genieten van de zegen die God gaat geven. Er is altijd een tweedeling geweest. Daar gaat het hier over. En die tweedeling, zegt de schrift, die begon al bij Jozef, bij Jacob en bij Esau, nog voor ze geboren waren. Dan Esau zou in eigen kracht proberen het zo goed mogelijk te doen. Nu kunt u zeggen, ja, maar er staat dan toch maar bij dat de Heere Esau haatte. Maar weet u waar die tekst staat? In Malachi, in het allerlaatste Bijbelboek van het Oude Testament, waaruit deze conclusie getrokken kan worden dat God dit zegt. Omdat ze in de praktijk volledig anti-Heere waren, anti-Jahweh waren, heeft de Heere gezegd, dit haat ik. En dan nog gaat het niet om eeuwig verloren gaan, maar dan gaat het erom, de zegen van de Heere, die kun je niet genieten, daar kun je niet in staan. De zegen van de Heere mis je helemaal. Niemand kan zeggen dat dus al die mensen verloren zijn. Wees daar heel voorzichtig mee. Ik zeg niet dat ze allemaal behouden zijn, dat kan ik ook niet zeggen. Maar we kunnen niet 1 plus 1 is 2 zeggen. De Heere zegt eigenlijk dit. Er zijn altijd 2 soorten geweest. Naar het vlees en naar de geest. Het Israël van het moment van Paulus zijn schrijven was, ze willen wel, ze hebben wel ijver, maar niet met verstand. Ze doen van alles, ze sloven zich uit. Man, ze gaan elk stukje kruizenmunt gaan ze wegen. En elk kannetje en elk schoteltje wordt gewassen. En je mag niet verder lopen dan zoveel meter, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag niet op de liftknop drukken, je mag helemaal niks. Ze hebben wel ijver, maar niet met verstand. Zal ik het anders zeggen? Het bloed van het nieuwe verbond ontbreekt. En daarover gaat het hier. En daarom is dit hoofdstuk zo moeilijk. Want Paulus probeert duidelijk te maken dat er op aarde altijd een getuigenis van onze Heere zal zijn. Of dat een groot getuigenis zal zijn, of het een opwekking zal gaan geven of niet, laat dat maar los. Maar in elk geval, in jouw hart kan er vanavond een opwekking beginnen. Dat kan in elk geval. Of dat zich helemaal gaat uitbreiden over heel Veenendaal of over heel de provincie Utrecht, dat weet ik niet. Maar dat die opwekking in mijn hart kan beginnen, dat staat voor mij als een paal boven water. En de vraag is, hoe dan, Heere? Nou, het antwoord is, alleen door de Heer Jezus, alleen door het bloed van het nieuwe verbond. Ik weet dat dat misschien voor de een moeilijk klinkt, voor de ander te begrijpen is, maar in Paulus' bewoordingen zegt hij, er is altijd al een soort categorie, een hele groep mensen die zeggen, Heere God, wij doen het, wij doen ons best hoor, wij doen ons best. Maar het breekt ze steeds bij de handen af. Er is niemand die dit kan. Er is niemand die God kan behagen. Ze missen de heerlijkheid van God. Ze komen eraan tekort. Niemand kan in eigen kracht. Niemand kan door eigen inspanning de geweldige zegen van de Heer gaan genieten. Dat kan niet. De enige optie is de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat in dit hoofdstuk ineens gezegd wordt, weet je, geweldig is het dat er een prediking is. En dat die prediking inderdaad komt door het gehoor. Ja, natuurlijk die prediker die preekt. Maar dat dat dan te maken heeft met hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Ik wil u geen huiswerk meegeven, dat doe ik niet zo graag. Want daar moet je ook over horen en zo. Dan moet je ook een proefwerk gaan houden de volgende keer. wil ik wel. Maar ik heb geen rode potloden meer. Die heb ik zo vaak gebruikt in mijn eigen leven dat ze helemaal... Nou ja, die zijn er niet meer. Zo vaak gebruikt. Die tekst, zou je die willen opslaan, Jesaja 52. En dan kom ik bij de kern van mijn betoog. Jesaja 52. Eigenlijk zou je dat hele hoofdstuk willen lezen. Vers 4, want zo zegt de Heere. Eertijds trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. En Assur heeft het zonder reden onderdrukt. Thans echter, wat vind ik hier? Luidt het woord des Heeren. Want om niet is mijn volk weggevoerd. Zijn overheersers maken getier. Luidt het woord des Heeren. En voortdurend, de gehele dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk te dien dagen mijn naam kennen. Dus er komt een tijd, zegt de Heere, dat ze mijn naam zullen kennen. Dat ik het ben die spreek, zie, hier ben ik. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode. Daar heb je diezelfde tekst. De tekst van Romeinen 10. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning. Hoor uw wachters verheffen de stem, jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij het, hoe de Heere naar Sion wederkeert. Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen het zien, het heil van onze God. Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar. Zorg dat je niet in die oorden van goddeloosheid blijft. Raakt het onreine niet aan. Gaat weg uit hun midden. Reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt. Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heen gaan. De Heere immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Wie gelooft, zegt hoofdstuk 53, wat wij gehoord hebben. Vers 4 van 53, nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smatten gedragen. Nu stop ik, want u mag het zelf lezen. De Heere zegt, er is altijd een tweedeling geweest. Er is altijd een categorie geweest die denkt in eigen kracht, door eigen inspanning, door eigen initiatief, de zegen van de Heere te bereiken. En het breekt bij de handen af. De mensen die in de dagen van de Heer Jezus Jeruzalem bevolkten, waren super vroom. Het droop eraf. Maar ze hadden de Heer Jezus niet en ze hebben hem weggestuurd. Maar ze wilden het zelf. En er zijn vandaag horden mensen die vandaag proberen om zelf de zegen van de Heere God te bereiken. Vroom leven, een ander pak aan, andere hoed op, een andere auto misschien. Zwarte, alstublieft. Sorry hoor, dat ontvalt mij. Maar er is iets. En we zijn bezig. En we zijn maar bezig. Nee, zegt de Heere. Stop nu eens. Je moet eens luisteren. En je moet uit die sferen komen van dit moet. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Is dat een prediking van losbandigheid? Maak lol. Doe waar je zin in hebt. Maak niet uit wat je doet. Ga overal naartoe waarvan je nooit mocht komen. Is dat zo? Nee. Want je wilt de Heer Jezus dienen. Je wilt hem zo graag dienen. Maar je moet ervan overtuigd raken dat je het niet kunt. Dat er niets in ons is in staat om hem te behagen. Om die zegen van de Heer te krijgen. Niets. Geen millimeter in jou kan die zegen van de Heer bereiken. Niks. Esau dacht dat. Nee dus. Ismaël dacht dat. Nee dus. Altijd is er zo'n categorie die alles op alles zet om dit te bereiken via eigen inspanning. Gij zijt rijk en verrijkt en geen ding gebrek. Maar de Heer is er niet. Of wat mij betreft Sardes, gij hebt de naam van dat geleefd, maar gij zijt dood. De orthodoxie druipt eraf. Maar het leven is er niet. En waarom is het leven er niet? Omdat je zelf bezig bent. Stop nu eens met zelf te doen. Ik zou bijna een anticampagne tegen Gamma en Praxis hebben. Hou op met dat doe-het-zelf gedoe. Nou ja, past niet. Wie moet morgen een deurtje afhangen misschien? Maar je begrijpt het toch? Stop dan eens. Stop. En zeg, Heer Jezus, ik kan het niet. Maar u hebt het bloed van het nieuwe verbond gegeven. En het nieuwe verbond is niet dat ik wat moet doen. Het nieuwe verbond is dat u het gedaan hebt. Dat u alles volbracht hebt. Dat u tot op de bodem gegaan bent. En dat het land van ooit bereikbaar is. Dat dat nooit failliet gaat. Dat we daar zullen komen waar u bent. Dat is niet mijn verdienste, dat is uw verdienste. Heer Jezus, dank u wel. Dank u voor de prediking. Paulus zegt, zo predik ik, dat is mijn evangelie. Dank u voor die blijde boodschap. Dank u voor die vreugdeolie. Hoe liefelijk zijn de boodschappers. En als u morgen weer een boodschap hoort van je moet dit en je moet dat, dan moet je eigenlijk zeggen, stop daarmee. Eigenlijk moet je zeggen, ik hoef helemaal niks, alles is volbracht. Betekent dat een vrijbrief voor een losbandig leven? Ik weet, dat krijg je altijd om je oren geslingerd. Dit heb ik 1000 keer gehoord. Tato zegt dan dat je alles mag. Maakt niet uit wat je doet. Het maakt wel wat uit wat je doet. Want je hart is anders. Je zegt, Heer Jezus, ik wil zo graag zijn waar u bent. En als u niet daar bent, dan wil ik daar ook niet zijn. Niet omdat ik daar niet mag komen, maar omdat u daar niet bent. Dat is een heel andere insteek. Is echt een andere insteek. Dat is geen lijstje. Voor de een kan de computer een gevaar zijn en voor de ander is het een zegen. Dat is toch zo? De boekdrukkunst uitgevonden, dat was een geweldige zegen vroeger. Man, waar hebben we de Heere gedankt dat de Bijbels werden gedrukt in onze taal. Uitvinding van de boekdrukkunst, geweldig. De uitvinding van toen. En of dat nu Laurens Jansson Koster is geweest of iemand anders, ik weet het niet. Maar we hebben ook een Nederlander die dat gedaan heeft, want in Duitsland hebben ze iemand anders. Maar is er een zegen? En toen denkt de duivel, nou dan kan ik ook porno laten drukken. Zie je wel. Het prachtigste waarvan wij dankbaar gebruik maken, is onmiddellijk een werktuig in de handen van de duivel. Is een cd'tje niet een geweldig iets? Ja, ja. Is het voor de Heer gebruikt wel. En een dvd'tje en een filmpje. En een computer. Alles. U mag invullen. Maar we moeten het ophouden. En we moeten elkaar nu gaan zeggen. Het is alleen door het geloof in de Heer Jezus dat we gaan genieten. Hoe kun je nu vandaag getuigenis van God op aarde zijn? Door je uiterste inspanning te tonen. En zeg ik, ja, aan de linkerkant van de weg. Hè? Ik ken die heiligingsbewegingen. Ik heb me er middenin gewurmd. En ik weet wat ze zeggen. Zondag aan zondag. Niet voor CNA's en raampjes gaan staan en denken van dat jurkje zou ik ook wel willen hebben. Nee, zonde, foute boel. Nee, echt wordt dit soort voorbeelden staan in hun analen. En de ander zegt, ja, die auto, nee, geen nieuwe auto kopen. Wel een tweedehands, wel zo duur mogelijk natuurlijk, maar dat mag. Altijd maar bezig zijn van nee. En ze zeggen elkaar dan ook nog, jij bent zo heerlijke broeder, heerlijke zuster. Dat is taal uit hun kring. Je mag elkaar niet een aai over de bol geven. Maar je mag elkaar wel 3 taarten brengen op zaterdag. Doen ze. Nou, dat leek me ideaal, dus ik wilde er wel graag aan meedoen. Ik bedoel, ontvangen. En ze komen elkaar de auto wassen. Nou, dat lost ook niks op, want je moet die andere auto ook wassen. Dus dat heeft ook geen zin. Maar waarom zeg ik dit? Even iets gas terugnemen, want ze zijn bezig, ze hebben een ijver, maar niet met verstand. Daar is de Heere niet. Dat probleem snijdt Paulus aan. Daarom haakt Israël af. Daarom zijn er maar een paar. En die paar, ja, die horen samen bij die Heer Jezus hebben aangenomen, die nu bij de gemeente horen. Als getuigenis van God op aarde, horen ze nu bij elkaar. Ik zeg niet dat ze hetzelfde zijn. Dat is de moeilijkheid van deze brief. Maar ze horen als getuigenis bij elkaar. Daarom kan Paulus samen met Silas verder. Daarom kan Paulus samen met Timotheus verder. Daarom kan Paulus samen met Galatië, een heidense provincie, verder. Daarom. En wat zeggen ze? Het is alleen door die vreugde, vreugdebode. Die vreugdebode, ja, dat kan natuurlijk iemand zijn van ons. Hè. We kunnen dus als een vreugdebode hier in omgeving Veenendaal en zo weggestuurd worden. Maar Jesaja 52 maakt dat heel mooi hoor. Die zegt, geweldig in die vreugdebode. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede aankondigt. En in Jesaja 53 is dat het Lam Gods. Dat gaat in één adem door en ineens is dat de Heer Jezus. Dat loopt zo door. Wie is dan die vreugdebode? Wie is dan degene die vrede aankondigt? Ja, dat is die knecht des Heren die naar de slagbank gaat. En dan hoort u de Heer Jezus zeggen, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dit is nu precies wat ik geef. Een hele nieuwe basis. Niet jullie werk, maar mijn werk. Dit is zo'n zegen, mijn broeders en zusters. Dit is zo'n rust in je hart, dat je dat niet meer hoeft. Eindelijk. Allemaal een karpo. Triest met een uitklapbaar voetenbankje. Ja, u krijgt hem in de hemel. Maak u ze niet ongerust. Kom vast, kloor. Betekent dat gewoon niks doen? Nou, als het om het behoud gaat, niks, want hij heeft het gedaan. Als het om echt werk voor hem gaat, hij heeft het gedaan. Ik heb nog niet zoveel geleerd van allerlei probleempjes in je lijf. Misschien moet dat nog komen, maar één ding is al duidelijk. Niet jouw kracht dato, maar ik doe het. Dat moest Paulus leren. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Zacharia moest dat leren. Die is uiteindelijk omgekomen tussen het altaar en het tempelhuis. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. Zouden we nu vanavond zover kunnen komen en kunnen zeggen, we stoppen dus met alles wat wij zouden moeten doen. Ik moet stil de tijd houden. Nou, dat klinkt de een als muziek in de oren. Dat hoeft dus niet meer. Ik moet dat niet meer. Ik hoef dat niet meer. Om een kind van God te zijn, hoef je niks. Er is alles volbracht. Geloof je dat? Nou, even heel eerlijk. Geloof je dat? Hou vast. En om een getuige voor de Heer Jezus te zijn, zou je het dan wel kunnen? Zou je het dan na je bekering wel kunnen? Ook niet. En daar worden we eindeloos op afgerekend, iedere keer opnieuw. En wat zou het geweldig zijn als je nu vanavond zou zeggen, dank u wel Heer Jezus. Wat hebt u mij willen zegenen? Wat hebt u tegen mij willen zeggen? Wees maar blij met mij. En blijf maar heel dicht bij mij. Is dat een losbandig leven? Nee, dat probeerde ik al aan te geven, want hij is niet losbandig. En als je heel dicht bij hem bent, ben je niet in een losbandig leven verzeild. Kan niet, bestaat niet. Bestaat echt niet. Als je dat verlangt, is het leven in jou waarschijnlijk van jezelf nog steeds. Maar als dat het leven van God is, is dat niet zo. Ik zeg niet dat dat makkelijke stukjes zijn. Maar ik ga je wel zeggen dat het zo geweldig gaaf is, zo bijzonder is, dat de Heer je nu tegen, eigenlijk bij zich wil hebben. En samen met jou hier op aarde een getuigenis wil zijn. En niet jouw werk, maar zijn werk. De discipelen moesten dat leren. Konden die scharen zegenen, van spijzen voorzien? Konden ze dat? Wat hebben jullie? Ja, 5 broodjes. Maar ja, dat stelt natuurlijk niets voor zoveel mensen. Nee, klopt. Maar in de handen van hem is het een wonder. Maar wat zouden die 3 teksten van jou kunnen zijn? Of die 4 uur die jij kunt besteden? Of die 5 dagen misschien die jij over hebt per jaar? Wat zou dat dan voor de Heere, voor jou kunnen betekenen? Wat is dan zoiets kleins voor zoveel? In onze handen inderdaad niks. Maar in de handen van de Heere is het een wonder. Wordt het een wonder? Gaat de Heere daar iets mee doen? Zie je wel hoe mooi dit is. Dit is niet een kwestie van God schrijft af. God wil niet dat er 1 verloren gaat. God zegt, ik ben langmoedig geweest. En in het boek Job staat dat de Heere dat altijd 2 maal, 3 maal met ieder mens doet. Zijn ziel van de groeven te redden. tweemaal, driemaal. Niemand kan zeggen, ik heb geen kans gehad. Want God heeft mij gehaat bij voorbaat. Dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Maar als jij denkt in eigen kracht en met eigen inspanning God te behagen, dan breekt het je bij de handen af. Daarvan zegt de Heere God, dat kan ik niet. Daar kan ik niet in meegaan. Ben je niet blij met de Heer Jezus? Ben je niet blij met die vreugdebode? Met die vrede aankondigt? Hoe liefelijk zijn op de berg aan de voeten van de vreugdebode de vrede die vrede aankomt. Die goede boodschap brengt. Die heil verkondigt. Die tot Sion spreekt. Uw God is koning. Hoor. Geweldige toekomst. Dat zal in de toekomst ook precies de basis zijn. Dan komt de Heer Jezus. Dan zeggen zij, Heere God, we hebben niks gedaan. We kunnen ook niks doen. En in de toekomst hoeven we ook niks te doen. Want u bent er. De Heer Jezus, hij is alles voor me. Alles voor jou. En dat is de zegen, dat is de geweldige blijdschap. En die blijdschap mag je meenemen. Mag je de hele week laten resoneren in je hart en in je denken. Zeg, Heer, ik hoef helemaal niks. Hij in wie God zelf kan rusten, is een lied uit Johannes de Heer, is het rustpunt. Ook voor mij. Als God in zijn werk kan rusten, dan kan ik er ook rusten. Daar vind ik rust. Daar vind ik stilte. Dat is de kracht. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u dat u zo dichtbij komt en dat u zo uzelf wilt openbaren. Amen. Ik ga bidden. Onze God, onze Vader, we willen u hartelijk danken dat we Romeinen 9 en 10 ook mochten bekijken. En ook al is dat wel moeilijk, zitten er de moeilijke stukken in. We willen u danken dat de Heilige Geest in ons is, die ons ook die moeilijke stukken wil duidelijk maken. Maar we willen u ook danken dat de totale lijn duidelijk is. Dat u mensen die in eigen kracht, in het vlees of door het vlees, u trachten te behagen, dat u ze afwijst. Dat u daar niets mee kunt. Nog sterker, dat u dat zelfs haat. Mensen die categorisch nee zeggen, krijgen misschien een stuk verharding, zoals dat bij Farao is gebeurd. Die alleen maar nee zei, nee zei, nee zei, worden zoveelste keer weer nee zei. Zijn hart is verhard geworden. Als we hier zitten met vragen, maar ook met een diep verlangen om die vrede van u, om die goede boodschap, om dat heil van de Heer Jezus te genieten, en dit ook uit te dragen, dan willen we stoppen met wat we zelf kunnen en wat wij zouden moeten. We willen aan uw voeten zitten, Heer. En we willen tegen u zeggen, Heer Jezus, ik kan het niet. Ik heb het misschien 1000 keer geprobeerd om het te veranderen, om misschien tot zegen te zijn voor mijn buurman. En het brak me bij de handen af. Ik kan het niet. Maar u wilt het doen en u gaat het doen. Want u bent die vreugdebode, u bent die heilbrenger, u bent degene die heil en genade brengt. En u bent die echte knecht des Heren die naar de slachtbank ging, die naar het kruis ging om uzelf te geven. Heer Jezus, ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken voor uw woord, ik wil u danken voor uw Heilige Geest. Ik wil u danken voor wat u vanavond in onze harten wilt leggen. Glorie voor uzelf.